Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bla 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 bla
bla. Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Is het dan eindelijk bijna voorbij? De fase waarin we nu zitten met corona lijkt er een tussen hoop en vrees. Hoop omdat we niet staan waar we een jaar geleden stonden. Omdat de variant die nu overheerst minder ziekmakend is. En omdat we straks na deze opname wel gewoon naar de kroeg kunnen. Maar ook vrees, omdat we geen idee hebben of er nog nieuwe varianten komen en hoe besmettelijk of ziekmakend die dan zijn. In deze Haagse Zaken proberen we te onderzoeken in welke fase in de pandemie we nu eigenlijk zitten. Je hoort hoe de politieke besluitvorming langzaam uit de crisismodus beweegt. De komende week komt het ministerie van Volksgezondheid met de strategie voor de winter en een maand later met de strategie voor de middellange termijn. Is er dan inderdaad sprake van die endemische fase waar zo op gehoopt wordt? Of zitten we daar in de buurt? En voordat ik zeg met wie we dat deze week doen, nog even dit. Dat je komend uur kan luisteren naar Haagse Zaken komt omdat NRC de tijd en de ruimte geeft om zo'n aflevering te kunnen maken. Er zit productietijd in, voorbereiding, er zit expertise in van de mensen die jou hier komen bijpraten. En dat kan allemaal door onze abonnees. Zij maken ons mogelijk. Dank als jij daar een van bent. En mocht je dat willen worden en je kan het je veroorloven, dan kan dat al voor €2 per week. Dat is niet eens de prijs om even in de doelgroep te blijven, want ik weet dat jullie dat allemaal doen van een latte met havermelk. Ik heb het even opgezocht. Kijk even op nrc.nl/hz van Haagse Zaken. En daar vind je abonnement dat misschien bij je past. Bij mij, Mark Liefse Adriaanse. Vervent haverlatte drinker, ik weet het.
Haver cappuccino.
Oh, oké. Okay. En Pim van den Doel, volgens mij gewoon van de koemelkschool, wel.
Ja, eigenlijk nog wel. Ja. Ik weet niet of ik dat nog mag zeggen tegenwoordig.
Nog wel. We gaan je.
Laatste keer.
We horen je nog wel een keer aan het einde van deze aflevering. Mark, in een stuk van Hans Stekentee en jou van een week geleden stond laatst een fantastisch woord: omicron-optimisme. Ik heb me laten vertellen, jij het hebt bedacht. Klopt dat?
Ja.
Is er reden tot optimisme?
Ja. Kijk, het zou best kunnen dat dit woord aan het eind van het jaar het domste is wat ik dit jaar heb bedacht. De luisteraars zullen mij kennen als niet per se een hele optimistische persoon als het gaat om de ontwikkeling van het coronavirus. Zeg maar gerust soms wat pessimistisch. Maar nu heb ik inderdaad wel iets meer optimisme. En wat we in dat stuk beschreven was eigenlijk het optimisme dat we ook wetenschappelijk en maatschappelijk zien ontstaan rondom Omicron. Als je het vergelijkt met begin december, toen de Omicron-variant opkwam. Heel snel steeg in Zuid-Afrika toen er vliegverboden kwamen of inreisverboden. We het in Nederland ook heel snel zagen stijgen. Toen was toch het idee, dit is de variant waarvan we altijd vreesden dat hij was. Dat hij ontweek aan de bestaande immuniteit. Dat vaccins misschien minder zouden werken. Dat hij zich razendsnel snel verspreidde. Dat er misschien ook meer mensen in de ziekenhuizen zouden komen. En ten opzichte van die situatie, zeg maar het oh shit, there we go again gevoel, denk ik dat er nu inderdaad veel meer optimisme is. En dat hebben we eigenlijk proberen te beschrijven in dat stuk, dat je ziet dat er ook vanuit de wetenschap meer optimisme is over deze variant dan bijvoorbeeld bij Delta het geval was.
Ook bij ons is Pim van den Doel. En Pim, Ministers komen, ministers gaan, maar jouw aanwezigheid op het coronadossier zal altijd blijven bestaan. Ik heb je lang op gestudeerd voordat ik dit heb bedacht.
Een rijmpje dit.
Dankjewel.
Zeker als het endemisch wordt, dan nog 80 jaar, Pim.
Jij hebt de afgelopen 2 weken is het inmiddels de nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, gevolgd. Wat is nou het eerste inhoudelijke verschil dat je ziet met de vorige minister?
Inhoudelijk vind ik dat soms nog wel lastig. Kijk, hij kiest natuurlijk, hij heeft het ook over, hè, een bredere blik. Dat past ook wel bij wat Mark net beschreef, dat niet alleen maar om de zorg meer moet gaan, maar ook meer de maatschappelijke belangen moet wegen. Dat zegt hij ook wel, ook als zorgminister nu. En in de communicatie en in zijn manier van presenteren, bijvoorbeeld op de persconferentie, zien we natuurlijk ook echt wel verschillen. Maar ik zie nog niet een radicaal ander beleid of zo, of een hele andere strategie. De man is een paar weken bezig, dus misschien moeten we hem ook nog heel even tijd geven.
Nog een beetje tijd genomen, oké. Pim, ik wil het eerst even met je hebben over de pandemische situatie. Want die versoepelingen zijn nu een week geleden ingegaan, ongeveer. In welke context vinden die plaats? Wat zijn de cijfers?
Ja, nou, dan gaan we nu even naar het epidemiologisch beeld. Normaal is dit de schone taak natuurlijk van collega Wouter van Loon, maar die is er nu niet bij. Dus ik dacht, ik neem het even op.
Want het is nogal vermeldenswaardig. Wouter is in?
Ja, Wouter is in Denemarken. Uiteraard ook om daar te kijken hoe ze daar omgaan met het coronavirus. Denemarken, wat het de hele crisis al wat soepeler aan lijkt te pakken dan Nederland. Dus we zijn heel benieuwd met welke verhalen hij terugkomt.
En dan nu om abonnee te worden, dan kan je die verhalen lezen.
Heel goed. Maar jij bent dan nu de Wouter van dienst,
ja,
zeg maar?
Ja, nu de cijfers. Nou ja, goed. Het opmerkelijke natuurlijk aan het besluit van vorige week toch wel, hè, is dat die versoepelingen samenvallen met het hoogste aantal infecties in Nederland ooit sinds het begin, 2 jaar geleden, van de pandemie. Dus het waren er in 1 week meer dan 360.000, ruim 50.000 per dag. Nou, ik weet nog wel dat we hier nog maar denk een jaar geleden al schrokken van 10.000 besmettingen per dag. Dan was het al breaking news. De zorg kan instorten. Dus die cijfers zijn gewoon heel anders. Dus de besmettingen zijn hoger dan ooit. Wel is er een groot verschil met de druk op de zorg. Die besmettingen, ook al zijn het er zoveel, geven voorlopig niet een gigantische druk op de zorg. Want de ziekenhuiscijfers zien er zeker in Nederland nu gewoon nog best wel gunstig uit. Dus er liggen bijvoorbeeld ongeveer, of dat was afgelopen week, 1150 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Nou, dat waren er vorige maand nog 2400. Dus dat is, of ergens in december. Dus dat is inderdaad al meer dan gehalveerd. En ook op de IC's is voorlopig nog steeds een daling zichtbaar. Er liggen nu minder dan 250 COVID-patiënten.
Je zegt voorlopig.
Ja, omdat de verwachting wel is dat de grote aantallen besmettingen van de laatste paar weken alsnog zullen gaan leiden tot een nieuwe golf in de ziekenhuizen. En de stijging is afgelopen week ook al voorzichtig weer ingezet. Maar goed, de grote hoop is natuurlijk dat dat heel erg gaat meevallen door die Omicron variant. En dat het niet meer de aantallen worden die we in eerdere golven hebben gezien.
Want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Hè? Want je zegt dat aantal ziekenhuisopnames kan wel weer stijgen. Maar dat heeft dan niet te maken met hoe ziekmakend Omicron is. Maar gewoon met volume. Namelijk hoe meer mensen besmet raken, hoe groter de kans dat er meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen.
Precies, want ja, Van Dissel zei afgelopen week nog dat de kans om met Omicron in het ziekenhuis te belanden na zo'n infectie ligt wel tot 40%, minimaal 40% lager dan bij de eerdere varianten. De voorspelling is dat we misschien wel naar 100.000 besmettingen per dag gaan of nog iets meer. De komende weken, ook door die versoepelingen. Ja, als je zoveel besmettingen hebt, heb je toch ook weer natuurlijk relatief best nog wel wat ziekenhuisopnames. Maar ja, de grote hoop is dat het er...
Ja, en je zou kunnen zeggen dat Nederland nu, dankzij de lockdown, een lager basisniveau heeft om zeg maar die ziekenhuisgolf van Omicron aan te gaan, zeg maar. Dus als je kijkt naar andere landen, en Nederland is het ook hier eerder over gegaan als een van de weinige Europese landen in een lockdown afgelopen winter of deze winter. En dat heeft gewoon geleid tot een daling van de ziekenhuisbezetting. En in andere Europese landen zie je, bijvoorbeeld Denemarken, maar ook het Verenigd Koninkrijk, dat daar verhoudingsgewijs gewoon veel meer mensen in de ziekenhuizen liggen nu. En de bezetting ook gewoon hoger is, omdat ze geen lockdown hebben gehad en dus niet de daling van de ziekenhuisbezetting hebben gehad die Nederland de afgelopen weken wel heeft gehad.
Ja, en wat misschien ook wel aardig is om te vermelden is, Nederland heeft natuurlijk relatief laat geboosterd en daar was heel veel kritiek op. Ik denk terecht en begrijpelijk. Maar we zouden er gek genoeg nu nog een klein voordeel van kunnen hebben, want omdat de meeste mensen pas de afgelopen weken die prik hebben gehad, heeft dat denk ik ook een dempend effect nu op de ziekenhuisopnames.
Leg dat eens uit.
Nou, omdat vooral wat je ziet, bijvoorbeeld die besmettingen zitten nog steeds, ook al zijn het er zoveel, vooral bij de jongere groepen, twintigers, dertigers, van wie een deel ook de booster nog niet gehaald heeft. Want die jongen, ik denk, het is voor mij niet zo nodig. Maar nog relatief weinig 60-plussers zijn bijvoorbeeld besmet, ondanks deze hoge golf. En dat helpt natuurlijk bij het voorkomen van ziekenhuisopnames.
Is het slim om te denken, het is niet nodig omdat ik jong ben, zo'n booster?
Ik kan me de gedachte ergens voorstellen in die zin dat jongeren denk ik nu vooral een afweging maken over de individuele gezondheidswinst die ze verwachten van een vaccin. Terwijl ze in de zomer meer een soort collectieve afweging maakten. Dus maatschappelijk, dit gaan we allemaal doen.
Voor elkaar.
Momentum rondom de vaccinatiecampagne. En een soort van zelfsprekendheid dat je dus ook een prik ging halen. Tegelijkertijd ook de afweging, vaccin leidt tot bepaalde vrijheden. Als we allemaal gevaccineerd zijn straks, kunnen we allemaal weer ons oude leven oppakken. Nou, die afweging is denk ik een beetje door de opkomst van Delta, vervolgens de Omicron, anders geworden. En tegelijkertijd is denk ik de komende tijd ook de vraag, ja, welke gezondheidswinst verwacht je dan precies van een vaccin? Dan maakt het uit of het vaccin goed beschermt tegen besmetting. Dan kun je inderdaad zeggen, nou, ik verwacht voor mezelf misschien niet heel veel gezondheidswinst van of ik nou wel of niet corona krijg, ik ben jong, bla bla bla. Maar ik bescherm er ook mijn ouders mee. Nou, dus dan wordt de relevante vraag, hoe lang is echt de bescherming van een vaccin tegen besmetting? Die lijkt iets af te nemen, maar het beschermt wel tot op zekere hoogte. Dus ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je het wel voor je ouders of je grootouders doet.
Ik denk overigens wel dat veel jongeren misschien binnenkort nog staan te kijken als hun coronatoegangsbewijs niet meer geldig is zonder de booster. Want dat, hè, die verplichting heeft het kabinet er natuurlijk al wel aangehangen. Dus ja, dat zou zomaar jongere mensen toch nog weer kunnen bewegen om alsnog de booster te halen. Dan kun je wel afvragen of dat nog om het juiste argument is. Is of het dat geen vaccinatiedrang is. Maar goed, dat is wel iets wat ook nog speelt.
Inreisbeperkingen in Europa, ja. Waar een derde prik op een gegeven moment verplicht voor gaat worden. Maar goed, dat je zegt inderdaad, dat is een andere afweging die je dan maakt dan puur een medische.
Ja.
En inderdaad ook niet meer vanuit de gedachte van dan bescherm ik anderen om me heen. Maar meer, ik wil dit en dit kunnen doen. Oké, eventjes hè, want Pim, jij legde net al uit dat die lockdown ergens goed voor is geweest. Namelijk het aantal ziekenhuisopnames ligt laag. Wat betekent dat de afgelopen tijd voor die uitgestelde zorg? Wordt daar al wat meer ingehaald?
Ja, dat gaat de goede kant op. Er is echt meer ruimte in ziekenhuizen om weer reguliere operaties op te starten. Ik las nog wel de update van de afgelopen week. Het aantal geopende operatiekamers lag nog wel een kwart lager. Dus dat betekent wel dat we nog niet terug zijn natuurlijk op het niveau van voor de lockdown en al die maatregelen. Maar bijvoorbeeld bijna alle ziekenhuizen kunnen wel weer die kritieke planbare zorg leveren. Dus die operaties die binnen 6 weken moeten. Dus ja, ze hebben wel weer de capaciteit nu om die inhaalzorg ernaast te doen.
Oké, tot zover de cijfers dan. Ik wil even terug met jullie naar de versoepelingen van deze week, die Ernst Kuipers dus dinsdag bekend maakte. Pim, jij zat erbij. Wat ik heel erg interessant vond is, er werd verteld dat er versoepeld werd, flink ook, maar er werd ook altijd bij benadrukt, dit draagt risico's met zich mee.
Daarmee nemen we opnieuw een risico. Maar dat doen we met een goede reden. Nog langer met veel beperkende maatregelen leven beschadigt onze gezondheid en onze samenleving.
Viel me op dat dit echt wel een paar keer heel nadrukkelijk gezegd werd.
Het kan echt gaan om duizenden mensen weer in de ziekenhuizen. Nou, dan kun je het net aan. Maar het is niet zo dat het risicoloos is. En we gaan zelfs een stap verder nu dan het OMT. We nemen een spannende stap. We zouden hem niet nemen als we dachten dat het niet verantwoord was. Maar hij is spannend. En er is altijd een beperkt risico dat hij toch te veel tot te veel ziekenhuisopnames bijvoorbeeld of andere problemen leidt, dat je dan weer zou moeten aanschrijven. Ik ga ervan uit dat het niet nodig is, maar we noemen het toch ook even in de kleine lettertjes van de bijsluiter, dat er wel een beperkt risico is dat je mogelijk weer een verzwaring zou moeten doen. Dus we gaan echt een stapje verder. En daarmee loop je zelfs het risico dat je over een paar weken zegt, oei, het is toch te veel, we moeten weer een stapje terug.
Waarom is dat?
Het lijkt er dus wel op dat dit nieuwe kabinet bij de weging van steeds van die maatregelen en ook het tempo van versoepelen, dat men dus nu ook meer wil rekening houden met die maatschappelijke belangen, met de economische belangen. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat ze die laten meewegen.
Ik kan me nog herinneren bij bijvoorbeeld het openen van de scholen een keer dat dit ook werd genoemd. Ja. Hè? Dat was nog onder Hugo de Jonge.
Ja, er is vaker wel, hè, heeft Rutte eerder gezegd ook, we nemen een beperkt risico. Ja. Dat heeft hij de afgelopen 2 jaar vaker gezegd. Maar ik ben het met jou eens dat het nog niet eerder zo nadrukkelijk gezegd was. En het bijzondere van deze week was natuurlijk dat het op het moment kwam met het in combinatie met die recordaantal besmettingen. Ja, ik denk dat het op zich wel logisch is dat een kabinet na 2 jaar pandemie die weging langzaam ook iets anders gaat maken. Alleen wat ik nog niet helemaal hoorde, hè, Rutte begon zelf alweer over, ja, het kan ook weer misgaan en dan moeten we dingen terugdraaien en krijgen het verwijt van een soort yo-yo-beleid.
Op het gevaar af dat we ons over een paar weken weer, yo-yo-beleid wordt verweten, want we nemen vandaag, daar moeten we duidelijk over zijn, gewoon een risico.
Ja. Dacht ik van ja, is dit dan echt een andere strategie? Want als je alweer dreigt met de boel dichtgooien, dus ik vond het nog niet helemaal helder hoe ze dit nou verder voor zich zagen.
Ja, kijk, ik denk dat om te beginnen bij alle maatregelen de afgelopen 2 jaar er een afweging gemaakt is tussen de schade van corona en de schade van maatregelen. Dus ik denk dat het nooit zwart-wit is geweest in die zin. Er is altijd gewacht met echt heel zwaar ingrijpen, bijvoorbeeld totdat de ziekenhuizen het niet meer aankonden. Er is heel veel kritiek op geweest, maar het idee was ook, dan houdt de maatschappij wat meer ademruimte. En ik denk dat dat nu veel explicieter gemaakt is. En ook gewoon veel tastbaarder, eerst simpelweg omdat inderdaad met recordbesmettingen er flink versoepeld is. De vraag is dan vervolgens, wat jij zegt inderdaad, stel dat die ontwrichting, dat de puur epidemiologische ontwrichting, dus de ontwrichting doordat er heel veel mensen heel erg ziek worden, weer zou leiden tot lockdownachtige maatregelen, zou de maatschappij dat dan accepteren? Maar twee, zou de politiek of het bestuur dat ook aandurven? Er ontstaat denk ik een soort maatschappelijk evenwicht in de ziektelast die de maatschappij accepteert als het gaat om corona. Ook de sterfte die de maatschappij accepteert rond corona. Tegenover ja, de maatschappelijke vrijheden die we hebben. En ik denk dat dat veel explicieter de komende tijd zal blijken. Je ziet het nu bijvoorbeeld in Engeland. Het is een land waar heel veel naar gekeken wordt. Alle maatregelen afgeschaft, maar ook heel veel zieken. Elke dag een paar honderd doden. Tienduizenden mensen in de ziekenhuizen. En toch zitten de voetbalstadions vol.
Het vraagt om een andere soort draagkracht van de samenleving
nou,
eigenlijk.
Kijk, dan wordt dus de vraag, ja dat. Maar dan wordt dus ook de vraag, welke maatregelen zijn mensen nog bereid te nemen, zowel individueel als collectief, om die ziektelast voor hun acceptabel te houden.
Toch nog eventjes, Pim, wat hier gebeurde dinsdag. Ik vraag me nog wel af, toen Kuipers begon als minister, een van zijn eerste kernboodschappen die hij overal bleef herhalen was, we moeten kijken naar meer modellen dan alleen maar naar die van het RIVM. Is dit dan de uitkomst ervan? Dus zeg maar een weging van meer dan alleen maar ja, het ziektebeeld?
Ja, dat denk ik wel. Ja, hij zei toen dat het kabinet ook breder ook andere modellen wilde gaan bekijken. Ik weet niet hoor of ze daar heel expliciet nu al andere modellen bij gebruikt hebben. Ik herinner me ook van de eerste persconferentie. Het liet hij als minister van Zorg een grafiek zien over de mentale gezondheid van jongeren. Daarmee maakte hij wel duidelijk van we kijken nu ook naar dit soort gegevens inderdaad. Naar andere cijfers om die weging beter te maken.
Het is wel makkelijk hè, als je het eigenlijk de besluiten helemaal kunt modelleren. Omdat je dan geen ethische afweging hoeft te maken. Dus als je alles kunt modelleren, alles op cijfers kunt doen, dan krijg je een soort van het idee, ja, het ethische maakt niet meer uit. Als het dan het antwoord is inderdaad, we kijken naar meer of een bredere wetenschappelijke blik, ja, oké. Maar uiteindelijk is het nog steeds wel aan de politiek om die ethische weging te maken. En ethiek is niet altijd in cijfers te vangen. Dus zeker als het gaat om bijvoorbeeld de maatschappelijke schade, ja, hoe kwantificeer je dat? Is dat puur het aantal mensen dat zich met psychische klachten meldt? Is dat het aantal faillissementen? Of is het ook ja, een meer waardegedreven ethische afweging die je dan maakt?
Wat wel valt te vatten in cijfers is de grafiekjes die Kuipers deze week meenam. Die zagen we achter hem. Dat was meteen een soort stijlverschil in communicatie, hè Pim?
Ja, ik zei het al, je ziet bij Ernst Kuipers vooral aan de vorm dat hij wel de dingen anders wil aanpakken. Dus op de persconferenties hè, wil hij meer met beelden gaan werken. Beeldtaal, grafieken, plaatjes, pictogrammen, dat soort dingen.
Is dat echt zijn eigen idee geweest?
Was wel echt zijn eigen idee. Ik begreep dat hij daar ook op had aangedrongen dat dat meteen toen in zijn eerste week op die eerste persconferentie dat dat al gereed zou zijn. Dat hij dat zou kunnen doen met dat computerscherm naast hem. Hij hoopt daarmee dat hij de boodschap en de communicatie richting de bevolking kan verbeteren. En dat hij het duidelijker en helderder kan uitleggen.
Maar toen kwam deze week.
Maar ja, je ziet ook dat het gebruik van grafieken en plaatjes tegen je kan werken als je gegevens presenteert die misschien niet helemaal klopten. En daarmee kwam Kuipers eigenlijk meteen een klein beetje in de problemen.
Als je gevaccineerd bent, ben je minder vatbaar voor het virus. En dat ziet u op dit plaatje. Links in beeld ziet u de vaccinatiegraad onder alle 18-plussers. Van hen is een groot deel gevaccineerd en heeft ook een boost gehad. U ziet ze in het groen. Het gaat om 56% van de 18-plussers. In de ziekenhuizen is het beeld totaal anders. Totaal anders. En dat ziet u op het rechterplaatje.
Misschien wel leuk om hierbij even te vertellen, is dat ik een paar weken geleden een profiel van Kuipers schreef met mijn collega Lisa van Lonkhuizen. Er hebben natuurlijk veel mensen over hem gesproken die hem goed kennen. En nou ja, toen werd hij echt neergezet ook als een cijferman. Dat hij bij het Erasmus MC soms zijn eigen grafieken zat te maken met spreadsheets. Dat hij daar heel erg van houdt. Maar goed, dan is het natuurlijk extra pijnlijk als voor zo'n man de cijfers die hij dan gebruikt een beetje in twijfel worden getrokken.
Want wat klopt er hier niet aan?
Ja, nou hier liet hij zeg maar de situatie van het aantal mensen dat een booster heeft gehad. Gebruikte hij het meest recente cijfer voor, nu 56% van de Nederlandse volwassen bevolking. Vergeleken hij met het aantal mensen dat met een booster nu in het ziekenhuis was gekomen. Maar daar gebruikte hij eigenlijk niet helemaal alleen de laatste gegevens, maar zeg maar het percentage van begin december tot half januari. En dat is een vrij brede periode. En waarom geeft dat nu een vertekend beeld? Zeker in de maand december waren er nog amper mensen geboosterd. En ja, als er nog amper mensen geboosterd zijn, liggen er natuurlijk heel weinig geboosterde mensen automatisch in het ziekenhuis. Dus de vergelijking die hij met die twee grafiekjes wekte, die was gewoon niet helemaal eerlijk. Het verschil was niet heel groot hoor, moet ik er wel bij zeggen. In zijn grafiek stond 1,5% van de bevolking met booster alsnog in het ziekenhuis. Maar dat bleek nu uiteindelijk 5%. Maar goed, dat is toch wel een verschil in ieder geval. Is een verschil.
Ja,
hij had eigenlijk beter die 5%.
En het erg is dat hij het ook, hij had dit niet hoeven doen. Omdat zijn punt dat mensen met een booster veel minder vaak in het ziekenhuis komen dan ongevaccineerden, gewoon staat. Ook met die andere grafiek. En
ik
bedoel, 14% van de 18-plussers is ongevaccineerd, maar ruim 55% van de volwassenen in het ziekenhuis is ongevaccineerd. Dus ongevaccineerden komen gewoon veel vaker in het ziekenhuis met corona dan mensen met 2 prikken. Ja. Laat staan dan mensen met 3 prikken. En daarom vond ik het ook gek dat hij had dit niet nodig om dit punt te maken.
En zo zie je dus wat er dus kan gebeuren als je denkt, hè, ik ga cijfers gebruiken om mijn boodschap te versterken en je gebruikt ze net niet helemaal goed.
Ja.
Dan heeft het eigenlijk precies het averechts effect. Want de discussie ging dus over de zogenaamd verkeerde cijfers van Kuipers, die inderdaad niet helemaal klopten, maar inderdaad zijn punt, hij had gewoon nog steeds inhoudelijk, het punt was, had hij gelijk. Maar dat kwam nu denk ik minder goed over.
Het gebeurde 2 keer in 1 persconferentie. Ja. Hè? Want het gebeurde ook bij het aanhalen van iets wat politiek ook nog eens, en maatschappelijk ook nog eens heel erg gevoelig ligt, namelijk 2G.
Klopt. Op een gegeven moment kreeg Kuipers de vraag of hij door wil met het coronatoegangsbewijs en of dat nou nog wel zo effectief is. Nou, toen verwees hij naar een rapport van de TU Delft wat vorige week verschenen is, ook in opdracht van het ministerie. En toen gebruikte hij het volgende percentage.
En wat ze berekenen in verschillende situaties is dat dat wel een 15% dempend effect kan hebben. Nou, in een situatie zoals nu met per periode, per cyclus een 15% toename, is een 15% demping precies het verschil tussen een sterke toename en het gelijk blijven van het aantal besmettingen. De vertaling is heel snel gemaakt dat ze er niet toe doen. Maar voor degene die het rapport echt even gekeken hebben, ze hebben wel degelijk coronatoegangsbewijzen, ook volgens het onderzoek van de TU Delft, een evident effect.
Ja, die 15% is hier echt key. En toen ging het ene medium na het andere medium dit factchecken en het bleek toch een beetje anders te liggen.
Ja, ja, Kuipers suggereerde hier dat in de huidige situatie, hè, je met de inzet van de coronapas zoals we hem hebben, met 3G, hè, dus gevaccineerd, genezen of met een negatieve test, dat je dan het reproductiegetal met 15% omlaag kan brengen. Terwijl in dat onderzoek,
dat jij ook goed hebt gelezen.
Ja, zeker. Waarbij door die modelleurs van TU Delft is gerekend, was bijvoorbeeld de voorwaarde dat 3G dan op zoveel mogelijk plekken, eigenlijk alleen niet op school en in de thuissituatie, zou worden ingezet in de samenleving. Nou, dat is natuurlijk in Nederland geen sprake van. Want er is nog een wetsvoorstel niet behandeld dat het op de werkvloer eventueel kan invoeren. Nou, dat was een groot effect in het onderzoek. Dat geldt nu niet.
Ja.
Het geldt alleen maar op de locaties, hè, die we nu al kennen, zoals horeca, sportscholen. Dus die 15%, die heeft het gewoon nu niet als effect. Dus dat stelde hij ook wat verkeerd voor eigenlijk.
Rooskleurig eigenlijk. Hij ging nog voor het meest gunstige scenario. Ja. En toen zag je in het coronadebat van deze week dat daar in de Kamer ook opmerkingen over werden gemaakt. Bijvoorbeeld door Maarten Heijink van de SP.
Ja, voorzitter, dan vind ik echt dat de minister de kluit belaan zit. En sorry dat ik dat zo zeg. Maar dat doet hij wel. Hij heeft dat gisteren in de persconferentie. Miljoenen mensen die kijken daarna. Hij heeft daar getallen genoemd als het gaat om de verlaging van het R-getal in relatie tot de coronatoegangsbewijzen. Hij noemde het getal van 15%. Die 15%, en dat is vorige week hier in het debat ook bediscussieerd. En daarom verwijt ik hem dat ook. Vorige week hebben wij dezelfde discussie namelijk gehad. Die 15% die slaat op die situaties waarin je 3G zou toepassen in alle situaties, behalve thuis en behalve op school.
Ja, dus hier gebeurde het eigenlijk voor het eerst dat Kuipers echt een behoorlijk harde aanval vanuit de oppositie kreeg van Maarten Heijink.
Hij zat er ook gewoon naast, ik bedoel.
Ja, ja, precies. Hij had dus inhoudelijk had hij het echt niet helemaal goed gezegd op de persconferentie. Dus toen was ik wel benieuwd van, nou ja, hoe gaat Kuipers hier nu zo in zo'n kamerdebat nu mee om? En ik had eigenlijk, hij heeft zo'n de indruk van dat hij tot nu toe zo lief is voor kamerleden, zo aardig. Hij zegt steeds dank voor de vraag. Hij heeft een heel goed vriendelijk imago. Maar het viel me op dat hij helemaal niet zo nederig reageerde en er eigenlijk vol tegen inging in zijn antwoord.
Voorzitter, ik heb exact gezegd wat ik heb gezegd en dat kan ik nog een keer herhalen. Ik heb gezegd tot 15% en ja, dat is afhankelijk van de mate waarin je het inzet. En de verdere discussie daarover komt, ik heb het al straks nog over de CTB's, maar er zijn eerst door u technische vragen gesteld, die zal ik graag beantwoorden en aan de hand daarvan gaan we verder discussiëren.
Ja, ik zat thuis mee te kijken, maar hij ging inderdaad. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, ja, weet je, dat klopt. Dit was het meest gunstige scenario en dit percentage ligt dichter. Is er eigenlijk een percentage dat er dichterbij ligt? Dat realistischer is?
Ja, eerder rond de 8%.
Ja, weet je wel, dat is bijna de helft. Ja. Wat mij nog wel opviel aan de persconferentie van deze week en over Kuipers gesproken, is dat hij als eerst het woord nam waar normaal altijd Rutte begint en de maatregelen opzomt. En dan, dat is de wat-vraag en de waarom-vraag ligt dan altijd bij de minister van VWS. Dat hebben ze omgedraaid. Ik vroeg me af, ze zijn natuurlijk een beetje aan het nadenken over dat alles helemaal anders moet. Dat communicatie ook anders moet. Je zag het al aan die graphics bijvoorbeeld. Is dit ook een manier om Rutte een beetje van het podium af te krijgen, zal ik maar zeggen. Dus dat hij langzaam op deze manier afscheid neemt en dat het meer een VWS-ding aan het worden is.
Ja, het viel mij op dat Rutte bij de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet al zei van, dit is nog een beetje de oude stijl, maar we hebben plannen om deze persconferenties te gaan veranderen. We willen het anders gaan doen. Nou ja, de rol van Kuipers was sowieso al groter. Zeker ook die tweede keer toen die ook mocht beginnen. Dus ze lijken een beetje, Kuipers lijkt een beetje die lead over te nemen nu al.
Ja, dat hoort dus bij een soort van plan waar ze al een tijdje mee bezig zijn en waar we eigenlijk vooral van horen dat ze er mee bezig zijn.
Daar zijn we heel erg over in gesprek. Hoe kun je dat anders doen, beter doen? Dat heeft alles te maken met deze vorm van persconferenties. Heeft dat in deze manier zin om daarmee door te gaan? Zijn er andere werkvormen om dat te doen? Ik heb mij persoonlijk aanrekend dat het mij onvoldoende gelukt is om de mate van het belang van de 4 basisregels en alles wat daarmee samenhangt, om die overgebracht te krijgen. Dat stelt dus eisen om opnieuw te doordenken. Daar zijn we dus heel hard mee bezig met de hele aanpak van ons communicatiebeleid. We komen eind deze maand met een aanpak voor de langere termijn. En in dat plan kijken we uiteraard ook naar de beste manier om iedereen te informeren.
Ja, die persconferentie, dat gaat wel stoppen, denk ik.
Ja, kijk, wat hier volgens mij onder zit, is de vraag in hoeverre je, of hoe lang je de coronacrisis nog een crisis blijft noemen. En crisis is in de regel kort, urgent, heftig, met een bepaalde bedreiging. Nou, die bedreiging is er nog, alleen de manier waarop we daarmee omgaan verandert. En ja, als je iets heel lang een crisis blijft noemen, neemt het gevoel van urgentie natuurlijk ook af. En zo'n persconferentie is ooit bedoeld om met een zekere urgentie het Nederland toe te spreken en te informeren over de maatregelen. Als je inderdaad toe wil naar een iets relaxtere omgang met het virus, dan past daar misschien ook bij dat je de communicatie en de besluitvorming uit het urgente, heftige, crisisachtige trekt.
Bijvoorbeeld door de minister-president er niet meer over te laten communiceren, maar dat het echt een VWS-dingetje wordt. Dingetje, ja.
Ja, volgens mij suggereerde Rutte dat hij er misschien wel niet meer altijd bij zou zijn. Maar goed, je vraagt je wel af, kijk, het helemaal schrappen lijkt me ook misschien wel ingewikkeld van hoe doe je het dan wel, als je grote aankondigingen hebt. Of misschien gewoon minder vaak dan nu. Hier komen ze binnenkort met meer informatie over.
Ja, want het is wel goed, Mark, eerst om even te schetsen hoe de besluitvorming er nu uitziet.
Ja, kijk, je hebt in Nederland gewoon een formele crisisstructuur. Daar is op een gegeven moment wel een beetje van afgeweken, waardoor je nu een structuur hebt die deels informeel is. Dus er is zoiets als het bewindspersonenoverleg, het BWO. Daar schrijft de premier aan, de minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie en Veiligheid, Pieter Jaap Aalbersberg vanuit de STV zit er vaak bij. Ik begrijp dat Kim Putters van het SCP regelmatig aanschrijft. Dat er een paar topambtenaren bij aanschrijven. Die gaan over ja, ook meer de maatschappelijke impact van corona en van coronamaatregelen. En daar wordt, als je het dan hebt over bijvoorbeeld afgelopen week. Ik geloof dat daar vorige week woensdag een adviesvraag is geformuleerd aan het OMT. Want het OMT beantwoordt altijd een vraag die vanuit het kabinet wordt gesteld. En vaak geeft ze daarbij ook nog een aantal ongevraagde adviezen. Maar de vraag komt vanuit het kabinet naar het OMT. Het OMT praat er dan over op vrijdag. Op zaterdagochtend tipt iemand Pim van den Doel en lezen allemaal op NRC wat daar is besproken.
Kan die verder geen mededeling over doen.
Wat overigens dan nog wel interessant is. Hè? Dus de afgelopen weekend gebeurde er echt wel iets interessants waarbij de Kamer vroeg om openbaarmaking van het OMT-advies. Dat gebeurde tot nu toe niet. Er waren altijd Kamerleden die verzochten. Alleen ze konden er nooit een meerderheid voor krijgen. Dit weekend was voor het eerst dat coalitiepartijen dat steunden. Alleen in het weekend was er nog geen geschreven OMT-advies. Dus je zag ook OMT-leden twitteren. Nou, we lezen weer in het nieuws over het OMT-advies, maar wij hebben het nog niet eens. In een soort samenspel met VWS, geloof ik, wordt dat advies uiteindelijk vastgesteld. Nou ja, dat is er dan. In dit geval werd duidelijk, hè, versoepelingen tot 8 uur. Op maandag en dinsdag praat het kabinet daarover. Bijvoorbeeld in de MCC, de ministeriële
crisiscommissie.
Nee?
Even googelen. Je wordt even gegoogeld. Jongens, schandalig. 2 jaar lang.
Nee, de ministeriële commissie COVID-19. Geen crisiscommissie. Dat is overigens een commissie waar elk kabinetslid kan aanschuiven. Hè? Dus als jij minister van Onderwijs bent en jij denkt, ik moet hierbij zijn, dan kan je daarbij aanschrijven. Dat is.
Dat was aan het begin niet zo, hè?
Klopt, en daar was toen vanuit het kabinet ook onvrede over, dat vooral de witte jassen, dus Rutte, de Jonge, Grapperhaus, die vooral vanuit een medische blik de coronacrisis bekeken, daar de overhand hadden. Nou, toen zijn er meer de economische ministers bijgekomen. Inmiddels kan iedereen aanschuiven. Daar wordt dan uiteindelijk het besluit genomen, dat vervolgens op dinsdag wordt meegedeeld aan het land. Vervolgens gaat er een Kamerbrief van enkele tientallen pagina's, soms meer dan 100, naar de Tweede Kamer. Heb je vervolgens 's ochtends eerst de technische briefing van Jaap van Dissel, even een half uurtje pauze en dan het Kamerdebat. En precies eigenlijk op deze volgorde is best veel kritiek ook vanuit de Kamer. Omdat zij vinden, ja, wij krijgen dus 's avonds laat het OMT-advies, de Kamerbrief, allerlei rapporten en evaluaties, hebben heel weinig tijd om ons voor te bereiden.
En, ja, want hoe weinig tijd? Want je hebt met Lisa Westerveld
gesproken. Ja, ik heb bijvoorbeeld met Lisa Westerveld gesproken, een GroenLinks-Kamerlid. En ik dacht, ik vind het wel interessant om gewoon 1 casus echt te zien. Dus ik heb toen alle pagina's opgeteld die zij in de nacht van 14 op 15 december kreeg. 14 december was een persconferentie waarbij de avondlockdown werd verlengd. Een paar dagen later werd overigens echt de harde lockdown ingevoerd. Dus het was een soort tussenfase. Maar goed, dinsdagavond persconferentie, 12:03 s'nachts, krijgt zij 317 pagina's aan Kamerbrieven, adviezen, rapporten, evaluaties. Zij slaapt dan al. Vervolgens zit ze 's ochtends 1:40 in de trein. En dat is eigenlijk de enige tijd die zij heeft om die pagina's te lezen, om te bepalen wat zij daarin relevant vindt, haar mening daarover te vormen en zich voor te bereiden op dat debat. Want ze komt hier in Den Haag, moet meteen de technische briefing in. Nou, en zij zegt, en er zijn meer Kamerleden die dat zeggen, dat is eigenlijk veel te weinig tijd om ons controlerende werk te kunnen doen.
En dat resulteert erin, en dan kijk ik even naar jou, Pim, want jij volgt veel van die debatten, dat de Kamer vaak, ja, hoe zeggen we dit?
Nou, hè, ze zien het debat als mosterd na de maaltijd.
Hè? Ja, maar het is ook van effect op die controlerende taak, dat klinkt dan heel abstract, maar jij ziet ze ook, zeg maar, in actie in de Kamer, en dan gaat het vaak over details.
Inderdaad, ik bedoelde ook met mosterd na de maaltijd van dat niet meer de mogelijkheid om het beleid dan nog vergaand bij te sturen, omdat het eigenlijk al een, ja, voldoende feit is, hè. Afgelopen week was het ook interessant. Toen begon het Kamerdebat, een paar uur nadat al die versoepelingen al van kracht waren.
Je kon al een koffietje drinken
horeca,
op het terras.
Precies, horeca was alweer open.
Hij zat ook op het terras, toch?
Ja, precies. Ja, dacht ik, café-debat.
Het is inderdaad een goed punt. En Westerveld, maar ook bijvoorbeeld Kees van der Staaij die ik sprak, die zei, als het in de persconferentie is aangekondigd, dan is het als Kamer heel moeilijk om dat bij te sturen. Want op het moment dat je praat over versoepelingen of verzwaringen, dan zijn die in de regel al ingegaan. Ja. Dus daardoor voelen Kamerleden waarschijnlijk ook minder ruimte om echt
iets substantieels te veranderen. En precies, veranderen ze iets aan de huidige maatregelen.
De winkels op Schiphol moeten dicht, de avondklok 1/2 uurtje later, dat soort dingen. Kijk, die volgorde is relevant, hè? Omdat in zekere zin kan je zeggen dat het kabinet de afgelopen 2 jaar op hele grote maatregelen ze kon nemen door de Kamer voor een voldongen feit te stellen. En dat is zeker wanneer het om zulke ingrijpende maatregelen gaat, kan je afvragen of dat democratisch gezond is. En als het gaat vervolgens om het meer uit de crisis weer trekken, dan zou het interessant kunnen zijn, en daar heeft de Kamer afgelopen week ook een motie over aangenomen, om de Kamer eerst te laten praten over maatregelen voordat ze ingaan. Nou, dat is een fantastische wens. Als dat zou lukken, dan is het allemaal democratisch misschien iets zuiverder. Tegelijkertijd, dit is precies waar de coronawet deels ook over ging. De coronawet, tijdelijke wet, maatregelen COVID-19, 2 jaar geleden, we hebben ook een mooie podcast over gemaakt. Daar wilde de Tweede Kamer meer macht in krijgen. Dus zij vonden in die coronawet, dat moet niet een soort van dictaat worden vanuit het kabinet. De Kamer moet macht hebben. Dus daar is een amendement aangenomen waarin de Kamer uitsprak dat zij in principe voorrang wilde. Wat betekent dat de Tweede Kamer eerst gehoord wordt voordat maatregelen ingaan. En alleen bij hele hoge uitzondering nahang. Wat betekent dat maatregelen vanwege de snel oplopende cijfers, er moet nu ingegrepen worden, alleen achteraf erover debatteert en stemt. In de praktijk is het altijd nahang. Dus je kan de wens uitspreken, we willen het uit de crisis weer trekken. Maar uiteindelijk gaat het om gedrag. Het gaat ook om een houding bij het kabinet, wanneer ze de ruimte wel hebben om eerst de Kamer te horen en dan pas de maatregelen te nemen. Maar het gaat dus ook om een Tweede Kamer die misschien op een gegeven moment een streep trekt. En misschien zou je kunnen zeggen, hebben ze dat deze week gedaan? Eerst met het OMT-advies en vervolgens met die Kamermotie. Om meer, ja, of om assertiever te worden.
Ja, want dat OMT-advies, voor het eerst, was het er voor de persconferentie.
Ja, ik denk dat jij ook een klein sprongetje
hier
maakt.
Hier zijn bergen verzet.
Nou, ja. Nee, goed, en dat had in dit geval ook zin. Het heeft ook altijd zin, want dan kan je het al lezen en dan kan je bedenken wat valt eraan op. Maar hè, het kabinet ging nu ook verder dan bijvoorbeeld het OMT had geadviseerd. Nou ja, daar konden nu wel betere, denk ik, scherpere vragen over worden gesteld, omdat we dat advies al gewoon volledig hadden kunnen lezen.
Ja.
Ja, het was heel raar. Dan had je die persconferentie, en ik denk dat Lemmy daar heel terecht elke keer vragen over stelde. Je had dan een persconferentie waarin gesproken werd over wat het OMT had geadviseerd. En eigenlijk moest je dat maar gewoon aannemen.
Precies, ja.
En regelmatig bleek ook dat vervolgens het kabinet afweek van het OMT-advies.
Dan werd er gesproken over kleine verschilletjes, weet je wel. En dan ging je later lezen en dan bleek dat toch best substantieel te zijn. En dan moet je, ja, dat beeld, dat wordt wel, weet je, er kijken 6, 7 miljoen mensen naar die persconferentie. En echt wel minder mensen naar het debat erna of naar de verslaggeving erna, weet je, als dat OMT-advies.
Ja, dus die houding van het kabinet depolitiseert het ook. Hè? Dus ze zeggen dan, wij baseren ons puur op de kennis en de experts van het OMT. En dat geeft dan een soort van wetenschappelijke legitimiteit aan de maatregelen.
Maar wacht even, dus dat OMT-advies, dat is er nu voor het eerst gepresenteerd, dus al voor de persconferentie. Maar dat Kamerdebat was nog steeds wel gewoon na die persconferentie, gaat daar iets veranderen ook?
Nou ja, is de motie die Mark net noemde. Hè? Dus de wens om te kijken of dat debat ook voor de definitieve besluitvorming kan worden gepland. Ik sprak van de week nog even inderdaad ook met Maarten Heijn van de SP. Die zei, ja, dan kan het kabinet bijvoorbeeld al een voorgenomen besluit aan de Kamer sturen. Dat vinden we dan niet erg. En met het OMT-advies, en dan gaan we erover praten. En dan wordt het pas definitief en misschien zelfs dan pas inderdaad die persconferentie. Ja, kijk, als de crisis ook nu misschien wel in een iets rustiger vaarwater komt, of als ze over een paar weken dat besluit moeten gaan nemen over verdergaande versoepelingen bijvoorbeeld, ja, dat heeft misschien niet zoveel haast, hè, dat je dat hals over kop moet beslissen. Dan kan die volgorde misschien wel werken.
Is het zo, Mark, dat die volgorde samenhangt met de endemische situatie? Dus dat inleveren op democratie, om het even heel zwart-wit te zeggen, één op één te maken heeft met de endemische situatie? Of is dat ook een beetje een gelegenheidsargument geweest?
Eigenlijk denk ik dat laatste ook wel. Als je kijkt, ook de momenten dat het kabinet wel de tijd had om bijvoorbeeld Eerste Kamer te horen, is er toch eigenlijk altijd besloten om dat pas achteraf te doen. Dus ik denk bijvoorbeeld aan maatregelen die in de zomer werden genomen. Of versoepelingen of verzwaringen, waarbij toch al heel vaak een week al wel een beetje gesproken werd van, ja, moet er nou verzwaard gaan worden? En je dan de cyclus kreeg waarbij in de persconferentie werd aangekondigd wat er verzwaard zou worden. En vervolgens de Kamer, terwijl iedereen al wel voelde dat er wat ging gebeuren. Nou, je zou inderdaad kunnen zeggen, het kabinet neemt een voorgenomen besluit. En omdat het niet super urgent is, laten we eerst de Kamer nog even aan het woord. Het is anders natuurlijk zoals in december afgelopen jaar, maar ook december 2020, toen het kabinet eigenlijk echt op stel en sprong een lockdown afkondigde. Wat wel echt in een heel ander tempo ging dan de cyclus die nu de Kamer eigenlijk wenst.
We zagen dus dat die volgorde veranderde, dat het OMT-advies er nu wel eerst was. het kabinet zal zeggen, of dat hoor je ze tenminste zeggen dan van, hè, het kan nu, het is endemisch toelaatbaar om het een beetje anders te gaan doen. En dat doet ze een beetje denken naar woorden die deze week wel vaker vielen, alsof we in een soort van eindfase zitten van de coronacrisis. Het woord eindspel valt wel eens, weet je wel. Is dat ook zo? Is dat gerechtvaardigd? En zie je dat ook in de Kamer bijvoorbeeld, Pim?
Nou, in het Kamerdebat kwam dat zeker wel aan de orde, hè? Dus de opmerking inderdaad van die Europese directeur van de WHO, dat in Europa misschien wel het pandemisch eindspel was begonnen. Ja. En daar was het kabinet nog wel voorzichtig over. Hè? Ernst Kuipers durfde zich nog niet aan dat soort voorspellingen te wagen. Maar goed, in het debat was wel het sentiment, en er werd er ook natuurlijk naar het buitenland gewezen, waar in sommige landen al alle coronamaatregelen nu worden afgeschaft, waar bijvoorbeeld de coronatoegangsbewijzen ook al worden afgeschaft. Van is het allemaal nog wel nodig om dit zo vol te houden? En we hoorden ook dat de coalitiepartijen deze week betwijfelden of het überhaupt nog zin had om alweer een coronadebat te houden. De Kamer, dat was hier de tweede binnen 2 weken. Ze praten natuurlijk ook elke week maar urenlang over.
Oh, ja.
Of dat allemaal nog wel zinvol was. En ook of al die maatregelen, hoe lang die nog moeten worden aangehouden. Er waren partijen die vroegen al om een soort planning voor de afbouw van maatregelen. Dus je merkt wel dat de sfeer is veranderd. Ja.
Ik moet toch even vragen, is dat dan gerechtvaardigd? Of is dit weer Groundhog Day dat iedereen denkt, het is voorbij? Ja, en dat dan...
Kijk, dat hopen we natuurlijk al 2 jaar. En je ziet ook al 2 jaar dat er, of 1,5 jaar eigenlijk, dat zo'n sfeer af en toe ontstaat. En dat er dan een nieuwe variant komt die alles weer op zijn kop zet. Tegelijkertijd valt mij op dat dit optimisme iets meer ook wel vanuit de epidemiologie komt dan bij eerdere golven. Ik heb bijvoorbeeld niemand van Delta horen zeggen, nou, dit is het eindspel, lekker, top. En dat hoor je nu iets meer bij Omicron. Tegelijkertijd hoor je ook veel nuance. Hoor je vooral ook de opmerking vanuit virologen, het virus is nog niet endemisch.
Wat is dat eigenlijk? Dus, want we hebben het er heet het als een soort van zelfsprekendheid over, maar wanneer is het wel endemisch?
Een virus is endemisch als het eigenlijk continu op een bepaald niveau in de samenleving aanwezig is.
Voorspelbaarder?
Ja, tot op zekere hoogte wel. Bijvoorbeeld griep is daar een voorbeeld van. Dat is er en dat komt in de winter op en dat accepteren we. De virologische blik op endemische status is super relevant. Maar ik vraag me soms af of je de maatschappij niet uit de maat ziet lopen met dat wetenschappelijke inzicht of met dat wetenschappelijke perspectief. Dus nee, het virus is nog niet endemisch, maar de maatschappij vindt er wel tot op zekere hoogte een evenwicht in de omgang ermee. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk, waar de maatschappij het blijkbaar accepteert dat de ziekenhuizen vol liggen, dat er elke dag een paar honderd mensen overlijden, dat er elke dag meer dan 100.000 besmettingen zijn, maar dat het waard vinden om naar de pub te kunnen, bij hun grootouders op bezoek in het bejaardentehuis, naar een voetbalstadion te kunnen. Dus het virologische evenwicht dat een endemische status is, nee, dat is nog niet bereikt, maar misschien dat we nu wel zien dat de maatschappij een zeker evenwicht ermee vindt. Ik heb me soms ook wel verbaasd over beelden de afgelopen weken uit Amerika bijvoorbeeld, of uit New York, waar de coronacijfers heel fors waren, waar de ziekenhuizen flink belast waren, waar de kroegen ook gewoon vol zaten. Dus volgens mij zie je dat de individuele risico-inschatting van corona bij de meeste mensen heel anders is dan 2 jaar geleden. 2 jaar geleden wisten we heel weinig van het virus. Het was een externe bedreiging. Er werd een lockdown afgekondigd. Iedereen bleef binnen. En met elke lockdown die sindsdien ingevoerd werd, zag je dat mensen zich er iets minder aan hielden. En dat komt volgens mij ook omdat mensen meer een individuele risico-inschatting maken. Verwacht ik dat het virus mij heel erg ziek maakt? Nou, als je gevaccineerd bent, is die kans gewoon veel kleiner geworden. Omicron maakt die kans verder kleiner. En wanneer we het hebben over eindspel, dat veronderstelt een soort van een moment dat we de vlag uitsteken. Ja. En zeggen, nou, lekker mensen, het is voorbij. En volgens mij zou je veel meer moeten denken aan...
Wanneer vinden wij dat het voorbij is? Nou, bedoel je dat?
Het eindigt niet met een harde klap, maar we vinden een manier om ermee om te gaan. Met de risico's van corona, zowel individueel als collectief. Met misschien ook bepaalde voorzorgsmaatregelen die we heel normaal gaan vinden. Mondkapjes heb ik altijd van gedacht. Van ja, waarom zou je inderdaad nog in de winter zonder mondkapje in de metro blijven zitten, waar iedereen loopt te snotteren en te hoesten. En dat is eigenlijk heel raar. Dus misschien zijn dat dingen waarmee de samenleving een soort maatschappelijk evenwicht vindt. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel... Jij zei net ook bijvoorbeeld aan het begin, we hopen dat het endemisch wordt. Maar dat veronderstelt ook wel een bepaalde mildheid. En ook endemisch kan gewoon ontwrichtend zijn. Wanneer er wordt gezegd, ja, dit wordt een van de ziektes in het winterpakket. Naast de griep, ja, bedenk dan wel dat griep elk jaar 10.000 levens kost ongeveer. Dat de ziekenhuizen vol liggen. dat doordat de ziekenhuizen vol liggen met grieppatiënten, er operaties worden uitgesteld. En daar zou corona dan nog bovenop komen. Nou, die twee bij elkaar, het zijn heel veel mensen die overlijden. Het zijn hele volle ziekenhuizen. Dus dat is alsnog best ontwrichtend, zeg maar.
Ik zie ook wat Mark zegt van de wens om er heel anders mee om te gaan. Die snap ik wel, die hoor ik nu overal. Van hè, de aanpak moet na 2 jaar echt veranderen. Maar ik vind het ook nog heel weinig concreet. Het kabinet komt dan binnenkort hè, met verschillende lange termijnplannen. Maar wat we dan echt anders gaan doen. Hè, want als er weer gedreigd wordt met het herinvoeren van die lockdown maatregelen. Als het misgaat, dan blijf je een beetje in diezelfde patronen zitten. Hè, ik ben ook benieuwd, gaat de politiek keuzes maken welke maatregelen we nog wel en niet acceptabel vinden. Hè? Je zou ook als politiek kunnen zeggen, de scholen gaan we gewoon nooit meer sluiten. De schade is te groot geweest. Ja. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een uitzondering voor sport onlangs. Om sport niet meer te sluiten. Om het virus te bestrijden, wat ik een hele interessante vond. Want inderdaad, dan redeneer je breder vanuit gezondheid. Sporten is juist ook goed tegen de ernstige gevolgen van het virus. Mensen bijvoorbeeld met overgewicht, die komen op de IC. Tot nu toe laat het kabinet en de Kamer, omdat ze dat ook niet veranderen, eigenlijk al die maatregelen nu nog steeds weer boven de markt hangen.
We hebben in het verleden en ook in het recente verleden situaties gehad waarbij het aantal besmettingen op een hoog niveau zit en een verdubbelingstempo heeft van een week. En als dat gebeurt, dan kunnen er momenten zijn waarbij je opnieuw, hoe vervelend ook, gedwongen zou zijn, gezamenlijk, om een besluit te nemen om daar een interventie op te plegen die heel breed gaat. Dat kan ook de stort raken.
Waardoor je dus ook uiteindelijk niet echt keuzes maakt. Niet echt keuzes maakt van hoe je het ook anders kan doen.
Oké, maar hier gebeurt iets interessants. Want Pim, jij hebt het eigenlijk over de soort van politieke besluitvorming richting iets dat permanent bij ons is, of eigenlijk en hoe je daar politiek mee omgaat, terwijl jij, Mark, het veel meer hebt over de maatschappij die daarin leidend is, die zelf eigenlijk afweging moet gaan maken van wat, of misschien gaat dat wel heel natuurlijk, maar wat pikken wij nog?
Nou,
wat
willen we? Dat wij hier zitten met z'n drieën betekent dat onze individuele en onze collectieve risico-inschatting anders is dan een jaar geleden. Een jaar geleden hadden wij met deze besmettingscijfers thuis gezeten, hadden we het via Zoom gedaan.
Ja.
Hebben we ook een aantal keer gedaan. Maar het feit dat wij hier zitten betekent dat wij onze eigen kans op ernstige ziekte dermate laag inschatten, dat wij hier toch met elkaar zitten. En volgens mij zie je dat op allerlei vlakken gebeuren, waarbij mensen tot op zekere hoogte accepteren dat er een risico bijgekomen is. Namelijk het risico op corona oplopen. En de ontwrichting die dat kan hebben op allerlei manieren.
Maar ik ben dus zo geïnteresseerd in, wat is dan leidend? Is dat, zeg maar, de maatschappij die dan op een gegeven moment zegt, dit pikken wij niet meer? Weet je, in een vorm van, als er straks weer toch verzwaringen nodig zijn, dat meer mensen de straat op gaan, of I don't know. Maar dus dat vanuit de maatschappelijke kant komt, of dat er politiek een soort lijn getrokken wordt van, weet je, er wordt, we hebben het daar aan het begin van deze aflevering over gehad, steeds vaker gezegd en steeds nadrukkelijker gezegd, dit is het risico dat wij nemen. Ja, als dat iets
ik denk dat de politiek natuurlijk uiteindelijk ook kijkt naar de maatschappelijke realiteit. En dat die maatschappelijke en politieke realiteit misschien de komende tijd wel uit de pas kan gaan lopen met de wetenschappelijke adviezen. Waarbij dus de politiek en de maatschappij andere inschattingen maken van de risico's en van het evenwicht dat ze zoeken dan een puur virologische. Gaat er allemaal nog wel ook vanuit dat we dat Omicron dominant blijft. We hebben een heel ander gesprek als je een variant krijgt met de besmettelijkheid van Omicron en de ziekmakendheid van Delta, waardoor veel meer mensen veel zieker worden. Dus er zijn ook nog in de zoektocht naar dat evenwicht allerlei onzekerheden over, nou, ook de duur van immuniteit. Hè? Is dit een immuniteit tegen ernstige ziekte na infectie bijvoorbeeld die een aantal jaar aanhoudt? Nou, ga je dan cycli krijgen met elke paar jaar? Of mensen die, net als bij griep, op een gegeven moment ziek worden en het jaar erop wordt iemand anders in je omgeving wat zieker? Dat weten we allemaal nog niet. Er is echt nog heel veel onduidelijkheid hierover. En ik moet soms denken aan Rutte die bij een van de persconferenties zei, we moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. 2 jaar geleden zei hij dat. Nou, ik denk dat het toen 5% was en nu misschien 50%. En we weten niet wat er in de toekomst erover kan gebeuren. En er zijn allerlei ideeën. Er zijn ook virologen die nu zeggen, of epidemiologen, nou, het is een soort blessing dat Omicron relatief mild en heel besmettelijk is, omdat dat heel veel mensen besmet raken. Die bouwen relatief zonder veel schade hopelijk immuniteit op. En dat maakt hem weerbaarder
voor een volgende
in het geval
variant.
Dat er een variant komt die zowel besmettelijker als ziekmakender is. Maar dat zijn allemaal vragen, daar weten we het antwoord nog helemaal niet op.
En om het dan weer naar het politieke te trekken, is het dan een veilig genoeg context, voor zover deze zinsopbouw bestaat, om die crisisstructuur om te gooien? Als je geen idee hebt of er nog een andere variant aankomt die misschien inderdaad wel veel zieker is. Als je geen idee hebt hoe ontwrichtend het is als nog meer mensen besmet raken. Ja.
Nee, maar kijk, wat het virus, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat heeft de politiek niet in de hand. Dus wat Mark net ook nog weer beschrijft, je kan hopen dat dat gunstig uitpakt, maar het kan ook weer minder goed gaan de komende maanden. En dan kom je opnieuw in de problemen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar een serieus lange termijnplan. Van wat kan je nou doen als politiek qua beleid om eventueel golven beter op te vangen en niet van lockdown naar lockdown te gaan? Dan moet je iets anders doen. Hè? En er zijn toch ook, het valt me wel op aan een paar dingen, dat daar nog steeds niet een heel helder plan voor ligt om dat bijvoorbeeld te verbeteren. Hè? De zorgcapaciteit is natuurlijk is eigenlijk het belangrijkste, waar ook 2 jaar al op gestuurd is. Die is eigenlijk te krap in Nederland. We hebben relatief weinig IC-bedden, we hebben te weinig personeel. Ja, het is niet makkelijk, maar als je daar niks aan doet, dan blijf je dus heel kwetsbaar. Het viel me nog op dat deze winter, nu tot nu toe is Nederland eigenlijk het enige land geweest dat vanwege de verwachte overbelasting van de zorg in lockdown is gegaan. En dat de aantal patiënten in de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in landen als Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, op een zeker moment 5 keer zo hoog was als in Nederland, het aantal coronapatiënten. En die landen konden dat blijkbaar opvangen en konden daardoor hun maatschappij open houden. Nou, dan kan je nog discussiëren over de vraag of dat wenselijk is, hè, zoveel mensen in het ziekenhuis. Maar als je daar dus niet een beter plan voor gaat maken, om in het najaar de komende jaren bijvoorbeeld dat toch weer te kunnen opvangen, ja, dan is het de vraag of je echt een duurzaam coronabeleid kunt voeren.
Ja, de marges zijn heel klein.
Nou, weten we dat komende week het ministerie van VWS komt met een eerste plan. Dat gaat dan alleen maar over deze winter. Dan volgende maand een soort middellange strategie. Kun je daar al iets over vertellen? Is al een beetje bekend wat we daarvan kunnen verwachten?
Nou, dat plan voor de winter, dat gaat geloof ik letterlijk inderdaad over de zorg, organisatie van de zorg, de communicatie. Inderdaad, bij welke besmettings- en ziekenhuiscijfers zijn er nog maatregelen nodig? Dat is een beetje echt voor die kortere termijn.
Wat ook in de prullenbak kan als er een nieuwe variant komt die nog besmettelijker
is. Dat blijft altijd dan natuurlijk weer de vraag van kun je daar dan nog iets mee?
Ja.
En wat ik net beschreef met bijvoorbeeld die zorgcapaciteit echt verbeteren. Dat moet onderdeel zijn van een middellange termijnplan wat volgende maand dan komt of eind februari. En waarin ook met sectoren al die gesprekken lopen al is gesproken over hoe kunnen we nou beter leren leven met het virus. Maar goed, dat blijft zo'n zinsnede, die blijft zo vaag als je niet daar ook concreet iets anders organiseert of zo. En dat gebeurt nog weinig.
Ja, volgens mij kan je een onderscheid maken tussen zeg maar structuurvoorwaarden of maatregelen die je kan nemen voor de middellange, voor de lange termijn, totaal niet wetende hoe die lange termijn eruit zal zien. Nou, ophouden van de ziekenhuiscapaciteit is er één van. Wat wil je met testen?
Ja.
Je ziet nu deze week dat de testcapaciteit van de GGD te beperkt is, waardoor de toegangstesters moeten gaan bijspringen. Nou, dat is een landschap dat VWS heeft laten ontstaan. Wat heel ironisch is dat vanuit VWS al 2 jaar lang te horen is dat het zo lastig is dat de zorg gedecentraliseerd is. En dat er vervolgens een heel gedecentraliseerd testlandschap is ontstaan. Waarbij je dus deze week ziet dat VWS met de stichting die zij zelf hebben uitgeroepen om het toegangstesten te organiseren, moet gaan onderhandelen over de inzet van toegangstesters voor het symptomatische testen. Dat is zo'n keuze. Nou, en zo zijn er nog veel meer keuzes waarmee je Nederland misschien parater kan maken voor toekomstige pandemieën, voor de onzekere toekomst van de coronapandemie. En dat is nog een heel ander gesprek dan wat soms ook wel verondersteld wordt, dat je een soort voorspelbaar beleid kan maken. Ja. Dus als we, nou, dat hebben we in Nederland een aantal keer gehad met de routekaart bijvoorbeeld. Dat als het maar met de besmettingen boven deze signaalwaarde zouden komen, dan zou er dit en dit gaan gebeuren.
Op papier heel overzichtelijk, maar.
En in de praktijk gebeurt dat niet. En dat is helemaal lastig met gewoon onzekere toekomst van dit virus. Want stel, afgelopen jaar werd er ook eens gezegd, je moet gaan sturen op besmettingen. Nou, stel, er was toen op dat moment, wat toen hoog gevonden werd, 20.000 besmettingen per dag, dat was de max. Nou, daar zit Nederland nu het viervoud van en er wordt versoepeld. Dus welke maatregelen je kunt nemen is ook steeds weer afhankelijk van de variant waar je mee te maken hebt. Maar daaronder, een soort basisniveau, liggen er inderdaad wel dossiers waar Kuipers keuzes op kan maken.
Ja. Oké, ik begon met tussen hoop en vrees. Neig je naar hoop of naar vrees?
Van nature ben ik een optimistisch mens. Maar ik durf niet meer te voorspellen dat we nu het ergste hebben gehad. Dat heb ik vorig jaar zomer hier gedaan aan deze tafel.
Staat me nog zeer helder bij.
Toen heb ik voorspeld dat het toch onwaarschijnlijk was dat Nederland in het najaar nog in de problemen zou komen door het coronavirus. Nou, ik denk niet dat je er heel veel erger naast kunt zitten.
Siertje dat je dat weer haalt.
Maar ik vind het echt, we hebben gewoon te vaak, dat is echt een patroon deze eerste 2 jaar geweest, te vaak crisis voorbij verklaard, optimistisch geweest. En niet per se ik alleen, maar ook zelfs wetenschappers, politici. Dus we moeten ons volgens mij niet rijk rekenen.
Dus jij,
we hopen dat het beter wordt.
Mark? Kom nu maar met een stelligheid na deze woorden.
Nou, ik ben heel vaak heel pessimistisch geweest over het verloop van de pandemie. Maar de laatste maand het optimistischer. En dat is niet een soort van eindfase of zo, maar wel dat ik denk, nou ja, je ziet de maatschappij er een evenwicht in vinden. En dat is ook al wat, zeg maar. Het is allemaal anders dan we 2 jaar geleden dachten met op een gegeven moment gaat de vlag uit. Maar langzaam zie je een soort van manier van leven ermee ontstaan.
Dus het virus heeft in ieder geval iets voor elkaar gekregen. Mark Liefse Adriaas is een stuk optimistischer geworden. Dankjewel. En Pim van der Doel, jij ook bedankt. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Wil je nou meer weten over wat die Omicron-variant betekent voor de maatschappij en over dat eindspel waar we al dan niet in zitten? Luister dan ook naar de afleveringen over corona van Onbehaarde Apen. En vandaag, we zetten de links voor je in de show notes. Geldt ook voor alle stukken waar we het over hebben gehad, waar we naar verwezen hebben. Tot volgende week.